onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, het derde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar woont in het hemelhof. En een vader is der wezen, die weduwe haar recht verschaft, die streng haar onderdrukkers straft en voor zijn wraak doet vrezen. Een God die zet in uit mensenmin, de onvruchtbare in een huisgezin, en om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeien redt, maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Psalm 68, vers 3. willen vanmiddag de schriften openen in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16, van vers 13 tot en met vers 28. En daarna zingen we psalm 19, het vijfde vers des Heren. Vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt en daarna belijden we ons geloof. Dus eerst lezen we Matteüs 16 van 13 tot 28. Dan zingen we psalm 19 vers 5 en daarna belijden we ons geloof.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Thank you.
Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, aan behandeling voor onze catechismus is zondag 31. De laatste zondag over het stuk van de verlossing. En er wordt gevraagd in vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Het antwoord: de verkondiging des heilig evangelies en de christelijke band, of de uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heilig evangelies ontsloten en toegesloten? Het antwoord al zo. Als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden voor God, om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen allen ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomend leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Het antwoord al zo, als volgens bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijn van een dwaling of van een schandelijk leven, niet willen aflaten der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning ze niet storen van een lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtelijke betering beloven en bewijzen. De sleutelmacht van het koninkrijk der hemelen. Ten eerste de verkondiging van het evangelie. De vernieuwing van het hart. De veroordeling van het ongeloof. En de vermaning van het gericht. Dus de sleutelmacht van het koninkrijk der hemelen. De verkondiging van het evangelie. De vernieuwing van het hart. De veroordeling van het ongeloof en de vermaning van het gericht. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in het gebed om hem een zegen te vragen over ons samen zijn deze middag. Heren, zo mogen wij ook deze middag voor de tweede maal in uw huis gekomen zijn. En ook thuis mogen wij meeleven met de dienst des woords die vanmiddag hier plaatsvindt. Heren, het is nog een wonder dat we de middelen mogen hebben, zodat we de gehele gemeente kunnen en mogen bereiken. Maar Heren, als we hier zijn samengekomen rondom uw woord en thuis luisteren, dan weet u wie we zijn. Dan weet u wat ons hart is. U kent het binnenste van ons bestaan. U kent van verre onze gedachten. En u weet hoe ons leven is. Alle dingen zijn bij u naakt en geopend. Heren, dan kunt u niets vinden bij ons wat goed is. Alleen als er iets gevonden wordt wat goed is, is het van u. Dan bent u het die dat gewerkt heeft in onze harten. Maar dat is niet van onszelf. Dan weet u, Heren, dat wij ons ook niet kunnen geven, dat wij ook niets aan onze zaligheid toe kunnen voegen, al roept u ons op ook tot bekering en geloof. Dat wij dat ook niet eens kunnen. We zijn machteloos. Onbekwaam, zoals het woord zegt, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Heren, u weet het. En u kent ons. Leer ons ook onszelf kennen, Heren. Want van nature, dat weet u ook, zien we dat niet. En dan denken we nog wel iets goeds u te kunnen aanbieden. Zoals de rijke jongeling. Hij zei, Heren, dat heb ik van mijn jeugd af aan onderhouden. En u beminde hem. En toch, hij stond buiten het koninkrijk van God. Want alles miste hij, al bezat hij veel. De liefde, de ware liefde tot u. Heren, schenk ons die liefde in onze harten. Open dan onze harten. Opdat wij vanavond de boodschap die vanavond tot ons klinkt, in de verkondiging van het heilig evangelie, Heren, dat wij die ter harte nemen. Paulus werd geroepen om op te roepen tot bekering, tot inzicht. Een bekering is dat we zien in welke toestand wij leven en zijn. Dat we ons omkeren naar u toe. Heren, wilt u dat werken? Bij jong en oud. Want prediking is toch de bediening van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. U heeft daar de apostelen toe aangesteld en al uw dienaren. Om dat woord te verkondigen. Om die sleutel te gebruiken. Om het koninkrijk van u te openen. En ook te sluiten. Door het aan te zeggen Wanneer we ons niet bekeren, dat dan dat koninkrijk dichtgaat. O Heer, bewaar ons ervoor, als we vanavond daarover nadenken, dat wij buiten dat koninkrijk van U blijven. Van het uren staan we er allemaal buiten, Heer. En het is genade als U ons erin brengt. Dat we door die enge poort mogen gaan tot het leven. Wilt U ons allen daardoor brengen, Heer. We smeken het van U. We willen het woord gebruiken opdat het een middel mag zijn. Dat wij de ogen geopend mogen hebben en dat wij gaan zien dat wij buiten dat koninkrijk staan, of dat wij zoeken daar binnen te gaan. Heere, wilt U ons voorgaan met Uw Heilige Geest? Wilt U ons leiden in Uw waarheid? Want Heere, het zijn tere zaken vanavond. Het gaat ook over de tucht. En U weet het, Heere. Ook in de gemeente is er een tuchtgeval. En we bidden voor diegenen waar het daarover gaat, Heer. Wilt U geven dat er inkeer mag komen? Want als de gemeente de tucht moet handhaven, Heer, dan is dat niet om buiten te sluiten, om toe te sluiten. Het moet wel, Heer. Want U zegt het zelf in Uw woord. Verwerp de ketterse mens. Maar Heer, het gaat er toch om dat ook hij behouden zal worden. En geef, Heer, dat die nood gevoeld mag worden in de gemeente. Dat er een gedurig gebed mag opgaan om zijn behoudenis. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, maar in bijzonder voor hem. O trouwe God, U weet, vanuit onszelf zijn we biddeloos. Maar we smeken het van U, wil de nood op onze harten leggen, opdat we zo als gemeente elkaar mogen vinden aan de troon der genade. Om barmhartigheid en genade. Want Heer, zo was het toch ook toen Petrus in de gevangenis zat. Er ging een gedurig gebed op van de gemeente. Heer, daar zijn we toen verplicht. Doe het ons gevoelen. En breng die nood in onze harten. Heer, gedenk aan alle andere nood die er ook is in de gemeente. We willen ook bijzonder bidden voor hen die in het gezin en gezinsomstandigheden dat er nood is, waar huwelijken dreigen uit elkaar te gaan, Heer. We bidden, wilt U nog samen binden. Ze hebben toch gestaan voor Uw aangezicht, Heer, en ze hebben beloofd trouw te zijn. En Heer, wij kunnen zoveel beloven. Wij kunnen zoveel zeggen. Maar het leven leert het zo anders. Alleen in de kracht van de U. In de hulpeloosheid van onszelf. En de kracht van U kunnen we staande blijven. Zou U dat nog willen doen, Heer? Dat de liefde gevonden mag worden. En dat ze weer samen weg mogen gaan die Gij hen voorschrijft. En Heer, en alle andere zorgen in de gemeente wilt U erin voorzien. Kruisen die we moeten dragen, Heer. Laat het zo mogen zijn. Niet een moeten dragen, maar een mogen dragen. Achter u aan, Heere, dan zullen we vrede vinden. In welke weg wij ook moeten gaan. Heere, gedenk aan de zieken, we dragen ze aan u op. Ontferm u over hen. Wil genezing geven. Maar bovenal, Heere, wilt u het geven. Zodat zij op het ziekbed u mogen ontmoeten. Dan zal het vrede zijn. O Heere, wilt u gedenken aan de kerk. Overal waar uw woord verkondigd wordt, door uw dienaren gedenken. Geef hen dat ze met macht en majesteit mogen spreken van het koninkrijk der hemelen. En dat zij door de verkondiging voor velen die deuren mogen openen tot het eeuwige leven. Heere, wil gij ze trekken en wil gij het zo werken, Heere, dat uw kerk in heerlijkheid mag blinken. We zien het zo dat de kerk verscheurd en verdeeld is. En de kerk zo wereldgelijkvormig is, Heere. Breng ons terug. Leid ons in uw waarheid. Heere, gedenk. Overal ter wereld waar uw kerk is. Geef. Op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten. Uw zegen. Dat daar de arbeid verricht mag worden. In afhankelijkheid van u, Heere. En dat ze dat werk niet al zuchtende moeten doen. Maar dat ze dat in de kracht mogen doen van u. Ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof. De Heer Jezus Christus. Wilt u zo zich over ons ontfermen. Heere, we bidden ook nog voor de echtparen die in het huwelijk gaan treden. Ook deze week als er een dienst is, wilt u daar ook zijn. En wilt u geven dat ze die weg van het huwelijk met u mogen gaan. En dat ook die dag in dat teken mag staan. Heere, zie op ons daar neer. In uw gunst en genade. Wij hebben niets verdiend. We hebben alles verzondigd, Heere. Maar we pleiten op de gerechtigheid die er alleen in u te vinden is, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 85. Het eerste en het tweede en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid vond. Heeft dan de Heer uw gramschap nimmer eens, zal eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroos woen? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En wat er verder volgt, Psalm 85, vers 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roet en de bittere tegenheen. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 14, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, wat zijn sleutels belangrijk? Sleutel van uw huis, sleutel van de brandkast. Je kan het niet missen. Als de sleutel weg is, kun je er niet binnen. En natuurlijk hebben we dat allemaal wel eens meegemaakt, dat er een sleutel weg was. Ikzelf heb het één keer meegemaakt, dat ik de celsleutel in de gevangenis kwijt was. Ik heb in mijn leven nooit zoveel paniek gekend als dat ogenblik. Wat heb ik geroepen? Heere, help! Tekende 500 celdeuren die door die ene sleutel, die misschien iemand zou kunnen vinden van de gedetineerde, zou kunnen opendraaien. En als die sleutel weg was, dan moesten 500 deuren opnieuw sloten ontvangen. Heere, help. De sleutel is weg. En de Heer heeft geholpen. Ik heb hem gevonden. Mijn geliefde, dat is erg. Dat is paniek. Maar weet u, als de sleutelen van het koninkrijk van God niet gehanteerd worden, of we hebben geen sleutel, dat wij eigenlijk de deuren van het koninkrijk maar zomaar openzetten, wat bedoel ik daarmee? Zonder eigenlijk de sleutelen van het hemelrijk te bedienen, dat we het oordeel van God op ons halen. En daartoe zijn de ambtsdragers gewettigd. Ze dragen de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen, dat is niet een aards koninkrijk, maar het is een gebied. De hemel. Daar heerst God en daar is God koning. En dat gebied is ook op de aarde. En dat loopt dwars door de kerk heen. De sleutel van het koninkrijk moet daarom bediend worden op de aarde, om te ontsluiten en toe te sluiten. Want, zo staat het ook in onze catechismus, wat zijn de sleutelen? De verkondiging van het heilige evangelie. We hebben geen fysieke sleutel. Nee, we hebben de verkondiging van het woord. En dat werd ook Petrus opgedragen. Want Petrus, u weet het, hij deed belijdenis, want hier Jezus vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? Of wat zeggen de mensen wie ik ben? En dan noemen ze een profeet en een Elia en noem maar op. Maar dan zegt hier Jezus, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zegt dan, gij zijt dus de Christus, de gezalfde, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, dat is niet van jezelf. Dat heeft vlees en bloed jou niet geleerd. Dat komt niet van jezelf. Dat is van mijn hemelse Vader. Dat heeft de Heilige Geest jou geleerd. Dat je deze belijdenis uitspreekt en dan zegt de Heer Jezus zo, zo heel mooi, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, de Romeinse kerk zegt natuurlijk, Petrus krijgt dan de sleutelen van het hemelrijk. En die sluit en die opent of die sluit. Maar op deze belijdenis, zegt de Heer Jezus. En dat bedoelt de Heer Jezus, dat is die rots. Dat is wat de Heilige Geest en wat God zelf aan Petrus gegeven heeft. Op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. En daar krijgt hij de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Want Petrus is ook niks in zichzelf. U leest dat, we hebben het samen gelezen. En dan wil hij niet dat de Heer Jezus gaat leiden. En dan wil hij hem verhinderen. Ga achter mij, Satanas. Gij verzint de dingen die van de mensen zijn. Je voelt wel, dat is ook Petrus. Dus we moeten het niet van de dienaren van God verwachten. In die zin dat zij heiligen zijn. Ze zijn net als u precies hetzelfde. Maar op grond van de belijdenis van het woord van God. De belofte die God gegeven heeft. Mogen ze die sleutelen van het hemelrijk gebruiken. Om het hemelrijk te ontsluiten. Allereerst in de prediking van het evangelie. Want dat is onze eerste gedachte. De verkondiging van het evangelie. Petrus en al degenen die in de dienst van God staan. Worden geroepen om het evangelie te verkondigen. Zoals Paulus zegt dat hij oproept tot bekering. Maar kunnen wij dat? Kunnen we wel zeggen. Ik kan vanavond u oproepen tot geloof en bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de verkondiging van de boodschap die God ons geeft. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat betekent dat? Als ik die sleutel mag bedienen. Keert u. Heel eenvoudig. Draai om. Kom tot andere gedachten. Dat is bekering. Wij staan met het gezicht van het Koninkrijk van God af. We staan met het gezicht van God af. We staan met het gezicht naar de wereld, naar de zonde. Daar ligt ons hart. Maar bekering betekent je omkeren. Dat betekent tot andere gedachten komen. Want zo simpel is eigenlijk bekering, ook tot andere gedachten. Wij hebben verkeerde gedachten van God, van ons eigen leven. En daarom staan we buiten het Koninkrijk van God. We zijn in zonde ontvangen en geboren, dat weten we allemaal. Maar heel ons bestaan en heel onze gedachtegang is gevuld met onszelf. Zoals de rijke jongeling die zegt tegen die Jezus, ik heb al die geboden onderhouden van mijn jeugd ervoor aan. En de Heer Jezus zegt tegen hem, prachtig en beminde hem, maar verkoopt al wat je hebt en volg mij. Neem uw kruis op en volg mij. Dat is bekering. Maar dan gaat die jongen bedroefd weg. Wat had hij moeten doen? Wat denkt u? En vanavond zitten we misschien, als we het woord verkondigen en u oproepen tot geloof en bekering, dan zegt u, ja, ik bid al zo lang om bekering. Maar er gebeurt niks. Dat woord gaat maar langs mij heen. En ja, soms word ik er wel door geraakt en dan gebeurt het soms dat ik ga bidden en dat ik zeg, nu gaan we de Heere zoeken. En dan willen we een keus gaan maken, maar dan is het maandag of dinsdag, dan ben je alles weer vergeten. is het weer voorbij. Dan gaat het leven gewoon weer zelf zomaar verder op zijn oude toer, laat ik het maar zo zeggen. Maar wat is nou als de sleutel van het hemelrijk bediend wordt? Ja, maar dan zegt hij, dat moet de Heilige Geest doen. Ja, inderdaad, daar heeft hij volkomen gelijk in. Dat moet de Heilige Geest doen, want dat kan ik niet. Ik kan me ook niet bekeren. En toch, u draagt de verantwoordelijkheid. Keert u. En gelooft het evangelie. Maar, zegt iemand, ja, moet je niet eerst komen met de wet? Want we hebben tegen God gezondigd. En we hebben de heilige wet van God overtreden. Ja, daar hebt u gelijk in. Natuurlijk. Wij hebben tegen God gezondigd. Maar wat is nou het evangelie? Hoor ik iemand zeggen, dat is toch de blijde boodschap. Blijde boodschap. Boodschap. Dat er doel is. Dat er mogelijkheid is. Dat u het koninkrijk van God zal binnengaan. Dat is eigenlijk de evangelieverkondiging. De boodschap. Nou, dan beginnen we maar in het paradijs. Dan begon het al. Dan heeft God eerst de boodschap gebracht. Adam en Eva hebben zich van God afgekeerd. De mens. Daar stond ik ook bij. En u ook. Daar hebben we ons van God afgekeerd. En daar komt God. En die roept ze tevoorschijn. Waar zijt gij? En wat zegt de Heere dan tegen? O ja, ze hadden daar dagen kunnen blijven staan praten. Van die vrouw die gij mij gegeven hebt. En ja, die slang. En zo doen we dus, schuiven we de schuld op een ander. Maar dat doet God niet. Tot het moment dat God, dat ze zeggen, en we hebben gegeten. Dan komt God met de boodschap van het evangelie. En wat betekent dat? Dat God zegt, en ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verse vermorzelen. Met andere woorden, je bent nu een vriend van de duivel geworden. Maar ik zal zorgen dat je een vijand van de duivel wordt. Ik zal zorgen dat je weer een vriend van, heel eenvoudige woorden, een vriend van mij wordt. Dat ik voor zorgen. Dat was de boodschap van de komst van de Heer Jezus Christus, die de kop van de Satan zal vermorzelen en die de gerechtigheid van God zal vervullen. Om mij die blijde boodschap, die goede boodschap te schenken, dat ik tot bekering zal komen. En wat is dat dan als ik door die verkondiging, als die sleutel van het koninkrijk bediend wordt en ik word opgeroepen tot bekering en het gebeurt dat de Heilige Geest mijn hart opent en dat ik binnen mag gaan in het koninkrijk van God. Nou, dan word ik wederom geboren, zegt iemand. Juist. Ik krijg een nieuw hart, zegt een klein kind. Dan ga ik geloven in God. Juist, allemaal waar. Een ander zegt dan misschien, ja, dan ben ik een kind van God. En dan ga ik naar de hemel. Ja, en dan? En dan? Zo zijn er vele christenen vandaag. Die zo door die deur heen gaan en die zeggen, kijk, Jezus is voor ons gestorven. Ik moet geloven, ik mag het geloven, dat hij ook voor mij gestorven is. En dat moet je eigenlijk geloven, dat moet je aannemen. En dan Ja, dan ga je het koninkrijk van God binnen en dan ben je zalig en ben je klaar. Maar is dat het koninkrijk van God? Gemeente? Die mensen, die staan er buiten. Waarom? Ik zeg u, ze staan er buiten. Want het koninkrijk van God is van een totale andere orde. Want als hij door de Heilige Geest, door de prediking van het woord, uw hart opent, dan ga je acht geven op dat woord van hem. En dat woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat velt je neer. Lees maar op de Pinksterdag. Daar bedient Petrus het woord van God. En wat gebeurde er? Dan daagt hij deze mensen voor de rechterstoel van Christus. En als hij in dit leven voor de rechterstoel van Christus gedaagd wordt, is er hoop, geliefde gemeente. Die gij genomen hebt en gekruisigd hebt. Het zal je maar gezegd worden. En toen hebben ze het gezien. Zijn hun ogen ook open gegaan door hun zonde. Hebben ze Christus aan het kruis genageld. En toen hebben ze gezien. Wij staan schuldig. Toen werden ze overtuigd. Wat moeten wij doen? Mannenbroeders. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Het gaat vanavond niet over een station passeren of zo. Je moet eerst dat en dat. Nee, het is de pijl die in het hart naar binnen gaat. Die je overtuigt wie je bent voor God. Omdat je dan ziet wie God is. Dan komt er een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Dan zie je, ik sta er buiten. Maar dan komt er een diep verlangen, omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort. Een diep verlangen om hem te kennen. Dan ga je dat koninkrijk van God binnen. Dat is in de prediking van het woord waar God dat middel geeft om aan de dienaren die opdracht te geven, predik het woord. Die geloof zal hebben, zal zalig worden. Maar dan ook door die prediking van het woord toesluiten. Want eigenlijk heb ik het tweede punt ook al genoemd over de vernieuwing van het hart. Maar ook door de prediking van het woord worden ook harten toegesloten. Dat doet de dienaar niet, maar dat doet het woord. Dat je verhard eronder wordt. Dat het woord zijn kracht niet doet. Dat je elke keer dat woord, want gemeente, als we hier zo zitten, en u gaat straks de kerk uit en u zegt, ja, ik heb er eigenlijk niks aan gehad, een hele preek niet. Het heeft me niks gedaan. En ik zeg, je zegt misschien bij jezelf, ja, ik ga er zo uit als ik erin gekomen ben. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar, gemeente. Want elke keer als u de oproep van geloof en bekering hoort en u negeert dat, en u zit misschien hier in de kerk met andere gedachten, u kunt je gedachten niet bij de preek houden of wat dan ook, dan kom je er harder uit. Dan heb je meer eelt op je ziel gekregen. Daarom, gemeente, ongeloof, dat woekert dan voort in je leven. Want de bediening van de sleutelen van het koninkrijk van God betekent ook de bestraffing van het ongeloof. Stefanus, dat voor de Hoge Raad zijn reden houdt, dan zegt hij het op een gegeven moment tegen onbesnedenen van hart, hardnek, omdat ze niet luisteren naar de boodschap van Gods genade, zich ertegen verzetten. En dat kun je niet alleen doen met de vijandschap, maar dat kun je ook lijdelijk doen. Van ja, God moet het doen. Ik kan me niet bekeren. Ik ga wel naar de kerk, ik zit hier wel, maar ik wacht maar af tot God mijn hart opent en dat ik tot geloof en bekering kom. Gemeente, dan verzet jij tegen God. Want we hebben altijd een bepaalde houding tegenover de Heer. U staat er open voor of u bent gesloten ervoor. Het trof me van de week, las ik in de Bijbel, en de Paulus in Lystra is, en ziet hij onder de preek, ziet hij daar een man zitten. En die man die kijkt, en die zit daar op de grond misschien, want hij kan niet lopen, hij is kreupel. Die man die kijkt, en Paulus ziet dat ook. Dat is ook het mooie van een dienaar van het evangelie. God geeft soms die mogelijkheid dat je onder de preek contact hebt met de mensen. En Paulus ziet dat deze man geloof heeft. En daarom zegt hij, sta op. En het gebeurde. Gemeente, zo kan het zijn dat je onder de bediening van het woord, dat je de oproep van geloof en bekering en dat uitspreekt en dat er mensen zijn die met hongerige ogen kijken, met een diep begeerig hart naar het woord wat gesproken wordt. Zie het geloof van iemand. Natuurlijk, je kan je ook vergissen. Want wij kunnen niet in het hart kijken. En dat hoeven wij ook niet te doen. Maar Paulus zag dat. En dat woord heeft een kracht. En is dat ook zo bij uw gemeente? Bent u ook zo hier gekomen? Met honger. Een diep verlangen. Dat je de woorden der zaligheid mocht horen. Dat je hart er naar uitging. Dat je zegt, Heere, zoals die knecht het zei, spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. Is dat ook het verlangen van het hart? Of hebt u maar de afwachtende houding, omdat u eigenlijk liever de wereld hebt? En liever de dienst van God als een uiterlijke vorm doet om eigenlijk je geweten te bevredigen, maar je ziel lijdt honger. Daarom, gemeente, is het ook belangrijk. De sleutel van het hemelrijk, die is niet alleen maar voor de dienaren van God, maar die krijgt u eigenlijk in het woord ook voor uzelf. Ja? Hoe zit dat dan, zegt u? Hoe kan dat dan? Het gaat toch om het gepredikte woord? Nou, als u vanavond thuis komt en u gaat naar bed, Ga dan maar eens op de rand van het bed zitten. En zeg dan maar eens tegen je eigen ziel. Ziel. Als je zo voortleeft. Ga je voor eeuwig verloren. Spreek jezelf maar eens toe. Ja, dat is toch te dwaas, zegt u. Nee. Dat is belangrijk. Neem de stilte maar eens in acht. En spreek jezelf maar toe. Waar denkt u naar heen te reizen? Vraag u die vraag maar eens van uzelf af. Waar gaat u heen? Ziel. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Meent u? Dat is ook bediening van de sleutel van het koninkrijk van God. En leg je het dan maar eens eerlijk voor de Heere neer. En zeg het maar, Heere, hier ben ik. Ik heb u niets aan te bieden. Ik heb alleen maar zonde en schuld. Maar moeder, kom ik tot u arm en naakt. Want u bent toch die God die het gezegd heeft. Dat uw armen met goederen vervult en rijken ledig wegzendt. De sleutel van het hemelrijk. Hoe wordt het hemelrijk? Door de prediking van het evangelie ontsloten en toen volgens het bevel van Christus aan alle geloven en iegelijk betuigd. Wordt zo dikwijls als belofte van het evangelie in waar geloof waarlijk al hun zonden om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods op hen blijft. Ja, want gemeente, wij gaan verloren als wij onwedergeboren sterven. Dan gaan we verloren, dat weten we allemaal. Maar weet u ook dat u verloren ligt? Weet u dat? Dat u buiten, u moet het maar eens even voorstellen. Ik denk aan Lazarus, die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde. Die rijke man die had prachtig geleefd. En hij stierf en hij werd begraven. Aan Lazarus lezen we dat niet. Hij werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. En die rijke man, die sloeg zijn ogen op zijn in de pijn. En hij dacht dat hij alleen het koninkrijk van God was. Hij was een kind van Abraham. Wat kon hem nou overkomen? Hij ging rechtstreeks naar het koninkrijk der hemelen. Wat was dat een tegenvaller? Maar het was te laat, gemeente. Te laat. En daarom kan misschien wel de boodschap heel ernstig naar u toekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En u zegt, het gaat er altijd maar weer over. Altijd maar weer hetzelfde. Die oproep tot geloof en bekering. Maar wat zal het zijn als u uw ogen opslaat en uw ogen zien en u bent in de pijn. En u ziet Lazarus in de schoot van Abraham. Dan sta je buiten het koninkrijk en zalig, gemeente. Zalig als je dat hier ziet. Niet straks, maar hier. Want de Heere begint het altijd in je leven om je buiten dat koninkrijk te zetten. Om je erin te zetten. Eerst er buiten. Ik sta er buiten. Dan ga je roepen. Dan laat je God niet meer los. Omdat de Heilige Geest dat in je hart werkt. En dat gaat heel je leven door. Het is niet zo dat een kind van God zegt, nou, dan ben ik erin, dan ben ik door die poort gegaan tot het leven. En ja, mij kan niks meer overkomen, want ik heb het diploma op zak, bij wijze van spreken. Nee. hoor u Paulus niet bidden. Ik ellendig mens, wie verlost mij van het lichaam des doods? Die strijd gaat dan aan de gang. Als je een onderdaan wordt van dat koninkrijk, je burgerschap in de hemel wordt bevestigd door Jezus Christus, dan is het op aarde een strijd, maar het is de goede strijd. Er is altijd dan een zuchten en verlangen, want weet u, als je eenmaal dat koninkrijk van God binnen bent gegaan, als je één stap op dat pad hebt gezet, als je door die poort bent gegaan, dan weet je, er is zoveel meer. En dan wordt er een honger en een dorst in je hart verwekt. Een diep verlangen om meer en meer van God te kennen. Dat houdt niet op, gemeente. Totdat je in de volkomen heerlijkheid bent bij God. In het windgewest hier op aarde overgegaan bent in de hemelse gewesten. De gemeente, dan komen we aan de laatste gedachte. De vermaning van het gericht. Je zou hier wel twee preken over kunnen houden. Want het gaat, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Nou, als je die vraag zo leest, dan is dat heel pastoraal. Want er staat niet die ban, die christelijke ban, dan wordt iemand maar buiten de deur gezet. Het is bij de evangelieverkondiging zo dat je de sleutel van het hemelrijk, als die gebruikt wordt, die worden ontsloten en door het ongeloof toegesloten. Maar hier precies het omgekeerde. De ban is er om eigenlijk degenen die uitgesloten, toegesloten worden, dat zij door de kastijding weer opgenomen kunnen worden, dat het koninkrijk van hen weer open gaat. Want geleden, vooral tegenover de Romeinse kerk, is dit ook heel belangrijk, want wij kunnen niemand in de ban doen. Gelukkig niet. Maar de Romeinse kerk heeft wel die macht. Tenminste, dat denkt ze. Dat ze die macht hebben. Als je eenmaal je zo de doodzonde gedaan hebt. Ik ga het niet opnoemen welke zonden dat zijn. De doodzonde. Je hebt verschillende zonden. Maar de doodzonde, dan werd je in de christelijke ban gedaan. En dat betekende dat je nooit meer het koninkrijk van God kon binnengaan. Anathema, het vervloekt zijn. Gemeente, gelukkig is dat niet zo. Wat de Bijbel ons aangeeft, er is er één die dat wel meegemaakt heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij onschuldig. Hij heeft het oordeel gedragen. Want weet u, wat betekende wat de apostel zegt, hij hing aan het hout. Als iemand een doodzonde gedaan had in Israël, dan werd hij gestenigd. En dan ging er een hoop stenen over hem heen en er werd het brand erin gegooid en dan was hij begraven onder die stenen. Maar ze deden het ook wel anders. Of veel erger. Als ze hem gestenigd hadden, dan namen ze dat lijk en dat hingen ze aan een hout. Dan was het eigenlijk dat ze tegen God zeiden, Heere, wij hebben het doodsvonnis voltrokken, maar wij kunnen niet verder. Wilt u hem alsjeblieft in de hel gooien? zeg het een beetje plat misschien. Want dat heeft hij verdiend. En de Heer Jezus is nedergedaald ter helle. Ontzettend gemeend. En dat voor uw zonde en mijn zonde. Heeft hij die vloek gedragen. Werd hij buiten de deur gezet. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom? Omdat de kerk tucht kan gebruiken. De sleutelen van het hemelrijk kan bedienen. Ook in de tucht. En u weet hoe dat werkt. Tucht. U weet het, zoals het in Matteüs 18 staat. Als de broeder heeft gezondigd, dan ga je hem onder vier ogen bestraffen. En dan probeer je het zo iemand terug te krijgen van zijn zondige weg. Maar als hij niet luistert, dan ga je natuurlijk niet in de gemeente dat allemaal vertellen aan een andere. Zeggen, nou, heb je het al gezien? Ja, die vent en die vrouw, ja, ja, die heeft dit gedaan en dat gedaan. Nee, dan neem je een broeder mee. En zij die daarvoor, laten we zeggen, broeders van de kerkraad. En dan ga je mee spreken. Kunnen we er niet iets aan doen? En dan ga je naar die broeder toe en dan ben je met z'n twee. Onder de naam van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En dan ga je hem waarschuwen. De kerk heeft ook zo die trappen van censuur. Vermalen. Dat is niet met het vingertje omhoog gemeend. Daar gaat het niet om. Van jij bent niet in orde. En jij deugt niet. En jij bent op een verkeerde pad. Nee. We mogen wel vermanen. Dat betekent onderwijzen. Dat hij in zonde leeft. En dat hij zich bekeren moet van zijn zondige weg. Dat er ook een gedurig gebed op gaat. En dat we samen hem waarschuwen. Als hij dan nog niet gewaarschuwd wil worden. Als hij zijn weg voortzet. En misschien kan het wel zo zijn dat hij denkt, ja, maar ik heb gelijk. Ik heb gelijk. En dan? Kerkraad tegenover degene die onder censuur staat. Ik heb gelijk. Ik weet nog, vroeger, dan we hadden een groot gezin. En dan, ja, maak je wel eens ruzie, hè. Met je broers. En dan kwam mijn vader aan en kreeg je een draai op je oren. En hij zei, ja, maar ik heb het niet gedaan. Nou ja, zei mijn vader, dat heb ik mijn eigen vergist, maar al heb je het niet gedaan, je hebt toch schuld. Klinkt wel een beetje raar natuurlijk. Maar al heb je niks gedaan, heb je toch schuld. En zo is het met ons allemaal gemeend. Wie zijn we nou tegenover God? We zijn toch allemaal schuldig? Kunnen we naast deze broeder gaan staan die zijn verkeerde weg gaat? En kan hij voelen dat u tot hem komt met de vermaning van de liefde? Zoals de apostel Paulus, die had gehoord dat er in Korinthe, dat het niet goed ging. Dat er vreselijke zonde was. En hij schreef zijn tranenbrief. Zijn bewogenheid. Dat hij dag en nacht ermee bezig was. En hij riep op tot bekering. Tot geloof. Tot omkering. En er werd naar geluisterd. Het wonder gebeurde. De gemeente. Dan gaat het niet meer om mijn gelijk. Ook al heb ik geen lijk. Maar als ze komen om de tucht te handhaven, buigt u onder de tucht. Want als u gelijk hebt, dan zal de Heer het ook waar maken. Maar buigt u onder de tucht. Want die hij lief heeft, staat er in de Bijbel, die kastijdt hij. Want de eigenlijke zoon die hij lief heeft, God kastijdt ons alle als we hem werkelijk lief hebben. Als we werkelijk door die poort zijn ingegaan in het koninkrijk der hemelen, dan is het God die ons onderwijst en kastijdt als een zoon, als opvoeding. Vaders en moeders, u weet dat wel, als uw kinderen bij de buren iets doen, dan roep je ze op het matje. En dan zeg je tegen die kinderen, kom jij eens hier. Ja, maar die buurjongens die deden dat. Daar hebben we niks mee te maken. Maar jij, jij krijgt straf. Zo doet God. Hij kastijdt een iegelijk die hij lief heeft. En dan moet je zulke mensen, als hij de tweede, derde trap heeft, dan moet je ze vermanen niet meer aan het avondmaal deel te nemen. De sacre. Dan sta je eigenlijk al buiten het koninkrijk van God. Want je kan niet meer aan de gemeenschap deelnemen. En dat is erg. Buiten het koninkrijk van God zeker te staan als je deze dingen in volhard en in zonde voortleeft. Maar waarom word je buiten de deur gezet? Waarom is die tuchtmaatregel? En we weten het zelf, als we werkelijk de tucht zouden handhaven, gemeente. Wie zou er dan niet buiten de deur staan? Nou, ik kom buiten de deur, hoor. Want als God, de heilige God, naar ontvangen genade het leven van mij ziet, en van u ziet, wat me keert er dan veel aan. Bestraf en vermalen. Denk aan de gemeente van Laodicea. Dat was eigenlijk niet zoveel op aan te merken. Maar ze waren lauw. Ik zal me uit mijn mond spuwen. De Heer walgde ervan. En Christus stond buiten de deur. Hij stond te kloppen aan de deur. Dat betekent dat hij buiten stond. En gemeente hebben wij door ons zondig leven, door ons wereldgezindheid, niet zelf Christus buiten de deur gezet. De Heilige Geest verdriet aangedaan. Weet je, laat het eens op je inwerken. En daarom misschien die verharding en onverbrokenheid van het hart, dat God ons er buiten plaatst. Maar dat doet God niet om ons helemaal uit te sluiten. En dat doet de kerk ook niet, de tucht handhaven, om buiten te sluiten. Maar juist, opdat zij wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Als dat moment mag gebeuren. Ephraim, die was buiten de deur gezet. Was ik zo iemand. Niet mijn zoon. Hij stond buiten de deur. Eigen schuld. En toen heeft hij het gevoeld. En dat heeft de verloren zoon ook gevoeld. Hij stond er buiten. En toen ging hij wenen. En En hij klopte op zijn heup, hij kreeg berouw. En toen rommelde Gods ingewanden. Want gemeente, dat is het wonder. God wacht op ons. Wacht ook op dit lid in de gemeente. Want God is de God van ontferming. En het is ook onze taak om aanhoudend te bidden of God zich over deze gemeente, of onze gemeente wil ontfermen. Op dat afgedwaalde, en dat is niet alleen maar één lid, of er zijn velen. En dat we terug mogen komen. Opdat Gods naam verheerlijkt zal worden. In de terugkeer van een zondaar. Want als één zondaar zich bekeert. Dan zal er gejuich zijn in de hemel. Van zijn zondige weg. En geliefde. De Heere wil wonderen door u. We lezen het van Petrus. Hij zat in de gevangenis. En de gemeente bad. En ik kwam terug, hè. En diezelfde God leeft. Vandaag nog. Precies hetzelfde. In hem is geen verandering, geen schaduw van omkering. Hij blijft en is tot in eeuwigheid dezelfde. En daarom, hij doet alles naar zijn welbehagen. En hij wil dat ook vervullen in onze gemeente. Gemeente, dat we hem dan mogen aanlopen als een waterstroom. Omdat hij zich over ons ontfermt. Dat we niet buiten de deur gesteld worden. Buiten het koninkrijk, maar dat we in mogen gaan. In dat koninkrijk. Want zalig, die door die poorten mag binnengaan. Tot het eeuwige leven. En dat begint niet straks, gemeente, maar dat begint hier op aarde. Maar dat begint zo van die eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Dat Gods genade over u allen zij. En die genade die de verloren zoon ook mocht kennen. Toen hij thuis kwam. En in de armen van zijn vader viel. En het gezegd heeft, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Toen zei die vader niet meer van, joh, dat heb je allemaal uitgespookt. Waar heb je gezeten? Nee. Die vader sprak er helemaal niet meer over. Wat zei hij? Kom hier, met dat kleed. En geef hem schoenen aan de voeten. En een kleed en een ring aan de vingers. Hij kreeg alles weer terug. En ze begonnen vrolijk te zijn. Gemeente, u bent nog nooit zo blij geweest in uw leven. Als u die eerste stap mag zetten in het koninkrijk der hemelen. Amen. danken en bidden. Heere, u doet nooit kwaad, want u bent die God waarvan geschreven staat: God is liefde. Heere, dat is zo onbegrijpelijk. Maar dat gaan we zien. Als dat oordeel en die veroordeling op ons afkomt. Als we zien dat wij gezondigd hebben. En dat wij buiten het koninkrijk van u staan. En u opent onze ogen en dan zien we het. Dat uw barmhartigheid en uw oneindige liefde groot is. Dat we dat niet kunnen bevatten. Dat u, ondanks al die bestraffing en kastijding, Heere, uw liefde laat ervaren. Omdat u zegt dat u die God bent die het verlorene zoekt, die het weggedrevene nabij brengt en die dood zijn levend maakt. Zoals de vader van de verloren zoon het gezegd heeft: deze mijn zoon was dood en is levend. Hij was verloren en is gevonden. Daarvoor moest uw eigen zoon buiten de deur gezet worden. Voor eeuwig, Heer. Want u hebt de diepte, Heer Jezus, van de eeuwigheid gepeild. Van de diepe verlorenheid. Opdat wij, die van nature buiten de deur staan, binnengelaten zouden kunnen worden. O Heer, trek ons dan met de koorden van uw eeuwige liefde, dat ook wij allen door die deur mogen ingaan die tot het leven leidt. Want breed is de poort die tot het verderf leidt, maar smal en eng de poort die tot het leven leidt. Maar Heere, we kunnen er door. Omdat u de dood bent ingegaan. En door die poort van de vervloeking gegaan bent om mij. Om ons allen. Door die poort te trekken. Met uw eeuwige liefde. Heere, zou u dat willen vervullen. En gedenk zo onze gemeente, Heere. In alle omstandigheden. Laat ze tot een licht zijn. In een donkere wereld. Een licht op een kandelaar. Heere, geef dat we uw naam zullen belijden. Want er is zoveel behoefte aan, Heere. Want u heeft toch ons geschapen. Opdat wij u zouden verheerlijken. En dat doen we niet, Heere. Dan zou u het willen werken. En gedenk ons in onze arbeid, Heere. Waar we ons werk ook hebben. Dat u geven, Heere, dat we dat getrouw mogen doen. Kinderen op school, wees ze naar mij. Heer, als de vakantietijd ook aanbreekt en de examentijd, die al grotendeels achter de rug is. Heere, dat ze niet steunen op hun resultaten, maar dat ze u daarin nodig hebben. En dat zij het van u verwachten. Want gij wilt de hand van de vlijtige zegenen. Heere, zou u het nog willen doen? Wij hebben niets verdiend. Wilt u ook aan de broeders kerkenraad gedenken? In hun taak, Heere, die ze moeten verrichten. Soms moeilijk. Zeker als het gaat over de tucht. Heere, geef ze kracht en de liefde en de bewogenheid van het hart. in de gave van uw eeuwige liefde. Wij bidden dat van u, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 118, het 9e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en u troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
deze blijven altijd hebben. Ja, Joost heeft deze al meegenomen. Deze ruimte al op.